Wie weet wat dit is? Nou, ik hoef niks meer te vertellen, hoor ik al. De Amish gemeenschap. Nou, deze week hoorde ik een verhaal over de Amish gemeenschap. En dat sprak mij enorm aan. Wat blijkt nou? Dat bij de meeste jongeren in de Amish gemeenschap, dat die door hun ouders een jaar lang de wereld ingestuurd worden om te ontdekken hoe dat is. Omdat ze natuurlijk jarenlang in een hele beschermde omgeving zijn opgevoed. Dan krijg je dit soort taferelen. Even kijken. Kijk, midden in New York, met een typische kleding, nou, dan mogen ze de wereld ontdekken. En uiteindelijk blijven sommigen dan ook in de wereld wonen. Die gaan in New York wonen en die bouwen gewoon een leven buiten de Amish gemeenschap op. Maar het merendeel keert na een jaar uiteindelijk terug. En ja, om uiteindelijk verder te leven in de Amish community. En ik vond het zo prachtig om dit te horen. Dat ik denk van ja, eigenlijk wat er gebeurt is dat die ouders vanuit liefde hun kinderen tijdelijk loslaten, zodat ze zelf tot ontdekking mogen komen, ja, hoe mooi hun leven eigenlijk is, door hen eigenlijk in de grote boze wereld te sturen. En dat is eigenlijk ook een van de redenen dat ik zo geniet van de doop, zoals we die kennen ook in onze gemeente. Mensen, maar ook kinderen en jongeren, die mogen uiteindelijk zelf de beslissing nemen. Zelf de beslissing nemen om ja te zeggen tegen God. En tegen hem te zeggen, Heer God, ik wil u volgen. En dat kan zelfs gebeuren, zoals we net hebben gehoord bij Ali, na jarenlang van ja maar. Maar uiteindelijk is niemand die Ali, maar ook andere mensen, gedwongen heeft om zich te laten dopen. En is het echt een vrijwillige keuze. Dat vind ik zo mooi. Nou, vanmorgen wil ik met jullie nadenken over de profeet Ezechiël. Dat klinkt misschien verrassend. Maar Ezechiël, zo kwam ik erachter, daar gebeurt eigenlijk precies de dynamiek die we tegenkomen in de Amish gemeenschap, maar ook in de doop. Oftewel, de volgende dynamiek, uit liefde loslaten om ja, in de hoop van oprechte bekering, in de hoop op oprechte liefde. Nou, ik zal dat allemaal uitleggen vanmorgen. Maar vanuit Ezechiël zal ik dan ook een hele mooie lijn trekken naar ons leven van vandaag. Waarom dat ook nog ja, belangrijk is voor ons vandaag om te weten. En ik zal een lijn trekken naar de doop, ook de doop van Ali. Maar ik wil eerst het gedeelte voorlezen aan jullie. En dat staat beschreven in Ezechiël 1, vers 1 tot 3. En 1, vers 28b tot hoofdstuk 2, vers 5. En u kunt het rustig meelezen, maar u mag ook de Bijbel openen. Ik lees het vanuit de Nieuwe Bijbelvertaling. Ezechiël 1, vers 1 tot 3. En daar staat: op de vijfde dag van de vierde maand, in het dertigste jaar, toen ik midden van de ballingen bij het Kebar-kanaal woonde, opende zich de hemel en kreeg ik een visioen van God. Op de vijfde dag van die maand, en wel in het vijfde jaar van koning Jojachins ballingschap, richtte de Heer zich tot de priester Ezechiël, de zoon van Buzi, in het land van de Galdeën, bij het Kebar-kanaal. Daar werd hij door de hand van de Heer gegeven. Nou, wat er dan gebeurt is heel bijzonder en ik mis de tijd vanmorgen om dat helemaal voor te lezen. Maar als u thuis de tijd heeft, is dat de moeite waard, want ja, Ezechiël die krijgt een visioen waarin hij echt ja, iets van Gods almacht mag zien en meemaken. Nou, wij gaan verder als het visioen afgelopen is. En dan komen we de tekst in 28b. En daar staat: dit was de aanblik van de stralende verschijning van de Heer. En toen ik dit alles zag, wierp ik me voorover op de grond. En ik hoorde een stem die tegen mij zei: mensenkind, sta op, dan zal ik met je spreken. En terwijl deze woorden klonken, voer er een geest in mij die me weer deed opstaan. En er werd opnieuw tegen mij gesproken. Mensenkind, ik stuur jou naar de Israëlieten, naar dat weerspannige volk dat tegen mij in opstand is gekomen. Tot op de dag van vandaag verzetten zij zich tegen mij, zoals ook hun voorouders hebben gedaan. Naar dat volk dat zo halsstarrig en eigenzinnig is, stuur ik jou. Je moet tegen hen zeggen, dit zegt God, de Heer. Tot zover. Nou, we komen in dit gedeelte Ezechiël tegen. En Ezechiël, dat was een man die geboren is in Jeruzalem. En die is geboren, en we weten dat heel specifiek, omdat hij dat zo prachtig ook verwoordt. Hij is geboren in 622 voor Christus. Nou, wat deed u 622 voor Christus? Dat was zo lang geleden, 2600 jaar geleden. En hij was de zoon van een priester, en die heette Buzi. En hij woonde eigenlijk ook wel in een vooraanstaande familie. Dus hij was ook voorbestemd om uiteindelijk ook priester te worden. Maar toch ging het anders in het leven van Ezechiël. Er gebeurde namelijk iets verschrikkelijks. Ezechiël leefde namelijk in een van de grootste crisissen die Israël ooit heeft meegemaakt tijdens haar bestaan. Want in 598 voor Christus, en Ezechiël is dan 24 jaar, wordt Jeruzalem veroverd door de Babyloniërs. Jeruzalem wordt vernietigd en Ezechiël wordt met zijn vader en moeder, of met zijn vader bedoel ik, en met zijn hele familie wordt hij meegenomen. Meegenomen, gedeporteerd naar een vreemd land. Dat is wat hem overkomt, tot 24-jarige leeftijd. Nou, ik denk er wel eens aan, hè? Ik heb het ook al eerder gezegd in een preek, maar probeer je dat eens voor te stellen. Hey, je bent 24 jaar en opeens is daar een vijandig volk wat Nederland binnenvalt en wat Lemmer uiteindelijk binnenvalt en wat alles kapot maakt wat ons lief is. Het is alle mooie dingen in Lemmer, maar ook je huis. Alles staat in brand. En er blijft bijna niks van over. En er blijft er niet alleen bij. Ook jij wordt meegenomen met iedereen die je lief is naar een vreemd land. Waar je verder moet leven. Zonder thuis. Verschrikkelijk lijkt me dat. Maar dat is wat Ezechiël meemaakt. Nou, en deze gebeurtenis, wat Ezechiël meemaakt in zijn leven, dat gebeurt niet zomaar. Het is eigenlijk een voortvloeisel, zou je het kunnen zeggen, een voortvloeisel vanuit het verbond wat God met Israël heeft gesloten, jaren daarvoor. Het verbond met Israël, dat beloofde Israël heel veel zegeningen als Israël gehoorzaam was aan God. Als ze hem trouw waren, als ze niet allerlei andere afgoden gingen dienen, maar echt trouw de Heer gingen dienen. Maar daar komt het. In dat verbond lagen ook vervloekingen. Als Israël zich niet hield aan het verbond. Als Israël gewoon zijn eigen gang ging en eigenlijk goddeloos leefde. Dan, zo staat er ook beschreven in Leviticus en Deuteronomium, dan zouden de vervloekingen komen. Nou, het staat heel duidelijk beschreven in de Bijbel en ook wel voorspeld wat die vervloekingen waren. Die vervloekingen waren dat Israël eigenlijk verdrijfd zou worden uit hun eigen land. De vervloekingen waren dat ze verstrooid zouden worden over de hele wereld en dat ze in angst verder zouden moeten leven. Ongelooflijk, hè, dat het al honderden jaren daarvoor is voorspeld en in het leven van Ezechiël gebeurt het, vindt het plaats. Ezechiël beschrijft het heel duidelijk in hoofdstuk 16 en hoofdstuk 20 van dit Bijbelboek. Hij beschrijft daar hoe God Israël heeft uitgekozen. En hij gebruikt dan wel beeldtaal. Als een moeder heeft God Israël eigenlijk verzorgd en heeft hij om haar heen gestaan. Hij heeft niet alleen Israël verzorgd, maar God heeft zelfs zijn naam verbonden aan dit bijzondere volk. Maar helaas werd het continu beantwoord met ontrouw. En nogmaals, in hoofdstuk 16 en hoofdstuk 20 wordt maar liefst in 7 perioden vanaf de uittocht van Egypte eigenlijk door Ezechiël verteld hoe God Israël keer op keer genadig is geweest, ondanks ontrouw, ondanks opstandigheid en rebellie. Ondanks dat heeft God Israël keer op keer gespaard omwille van zijn naam. Maar God waarschuwt door Ezechiël heen dat er ooit een kantelpunt gaat komen. De maat is een keer vol. Er komt een moment dat de druppel zal gaan overlopen. Het houdt een keer op. En uiteindelijk is dan ook het kantelpunt waar Ezechiël het over heeft, dat wordt uiteindelijk ook een keer bereikt. En het gevolg is dat de Heere zichzelf terugtrekt. Hij laat Israël niet los, maar God gaat tijdelijk op een afstand staan. Eigenlijk net als zoals bij de Amish gaat. He, zegt God als het ware van, ontdek maar even hoe het is zonder mij. Precies zoals de Amish dat met hun kinderen doen. Ontdek maar even hoe het is zonder mij. En het resultaat is ellende. Het resultaat is deportatie. Het resultaat is vernietiging. Nou, dat is ook het logische gevolg. Als God en mens van elkaar gescheiden worden, als er steeds meer afstand komt tussen God en de mens. Als dat gebeurt, ja, dan wordt het alleen maar slechter. Dat kan niet anders. Want God is namelijk de bron van al het leven. En als wij niet afgestemd zijn op de bron, als er steeds meer ruimte is tussen ons en de bron, ja, dan drogen wij op. Dat kan niet anders. Maar God is Israël altijd trouw gebleven. Tot de dag van vandaag. Maar hij liet dus die ballingschap liet hij toe. In de hoop dat Israël tot inkeer zou komen. In de hoop dat Israël zou ontdekken wat het eigenlijk had in de Heere God. En net zoals bij de Amish gemeenschap, ik kom nog even weer terug op het onderwerp. Net zoals bij de Amish gemeenschap. Zij hun kinderen tijdelijk loslaten in de hoop op terugkeer, in de hoop dat ze echt daadwerkelijk overtuigd terugkomen en overtuigd een Amish gemeenschap willen blijven volgen. Zo gebeurde dat ook bij God. Hij liet het tijdelijk toe in de hoop op inkeer. Nou, ik dacht ook even aan de doop. Eigenlijk zit daar precies hetzelfde in. God die doet een uitnodiging en eigenlijk wacht hij net zo lang. Totdat iemand uiteindelijk zelf wil en die beslissing neemt om tot geloof te komen en uiteindelijk ook zich te laten dopen. Nou, ik ga er even verder met Ezechiël. Vlak na de vijandige inname van Jeruzalem en de verschrikkelijke deportatie van een deel van het volk, op dat moment wordt Ezechiël geroepen door God. Dat is net het gedeelte wat we met elkaar gelezen hebben. En we weten heel concreet wanneer dat gebeurde, want dat gebeurde op 31 juli 593 voor Christus, op de dag af. Dat vind ik altijd zo bijzonder, dat we dat zo precies kunnen terugrekenen. En toen was Ezechiël 29 jaar. Hij woont dus dan op dat moment in ballingschap, als hij 29 jaar is, al een aantal jaren. En hij woont in een gebied wat we nu kennen als het huidige Irak, in het centrum van Irak, daar woont hij op dat moment. En op dat moment, als hij dus in ballingschap zit in het huidige Irak, dan krijgt hij een fantastisch visioen van God. Hij krijgt de opdracht van God om het volk Israël te waarschuwen. Hij krijgt de opdracht van God om hen op te roepen om tot inkeer te komen. Want anders zal ook nog de tempel verwoest worden. Die was namelijk nog niet verwoest bij de inname door de Babyloniërs. Maar ja, Ezechiël moet het volk waarschuwen. Kom tot inkeer, anders wordt ook nog de tempel verwoest. Nou, het is echt een verschrikkelijk zware opdracht wat Ezechiël, maar ook alle profeten van het Oude Testament krijgen. Want het is niet zo gemakkelijk om de waarheid te vertellen aan mensen. Helemaal als die waarheid betekent dat mensen moeten veranderen of dat mensen met iets verkeerd bezig zijn. Maar God geeft Ezechiël juist die opdracht. Ga ze vertellen dat ze zich moeten bekeren. Koste wat het kost, moeten zij het horen. Nou, en wat bijzonder is bij Ezechiël. Ezechiël moest niet alleen de boodschap verkondigen. Hij kreeg ook opdrachten van God. Om dat ook symbolisch eigenlijk kracht bij te zetten. Zo zou je het kunnen zeggen. En hij krijgt niet normale opdrachten. Maar Ezechiël krijgt hele vreemde opdrachten van God. Om de boodschap kracht bij te zetten. En Ezechiël die moest, ondanks die hele vreemde opdrachten die hij krijgt van God, moest Ezechiël gewoon gehoorzaam zijn. Wat God ook vroeg. Dus er mocht geen sprake zijn van ja maar. Maar Ezechiël moest gewoon echt doen wat God van hem vroeg. Nou, en toen ik over nadacht, dacht ik van daar kunnen wij nog wel eens wat van leren, toch? Als je er goed over nadenkt. Want stel je nou eens voor dat God aan jou iets zou vragen, waar je eigenlijk een beetje voor gek voor moet staan. Zou je dan bereid zijn om dat te doen? Nou, je voelt wel aan, hè, misschien dat er bij iedereen wel een bepaalde grens is. Dat je denkt van nou, als God dat aan mij vraagt, waar kijk ik dan naar, dan doe ik het niet. Maar dat is wat God eigenlijk aan Ezechiël vraagt. Van wat ik jou ook vraag, welke opdracht ik jou ook geef, je moet gehoorzaam zijn. En Ezechiël die doet het ook, omdat God het van hem vroeg. Nou, welke opdrachten krijgt Ezechiël? Nou, ik zal even drie opdrachten noemen die ik vanuit Ezechiël heb gelezen. Misschien kent u het ook wel. Maar een van de eerste opdrachten die Ezechiël kreeg, was dat hij 390 dagen op zijn linkerzij moest liggen. En om het nog erger te maken, na die 390 dagen waarin hij vastgebonden werd bij God, moest hij 40 dagen op zijn rechterzij liggen. Nou, heel bizar, meer dan een jaar op je linkerzij liggen. Maar God vroeg dat aan Ezechiël. Waarom? Om uit te drukken wat de zonden zijn die Israël gedaan had ten aanzien van God. En iedere dag dat Ezechiël op zijn zij lag, dat stond symbool voor een jaar in zonde leven. En op die manier moest hij dat dus eigenlijk verkondigen. Nou, ik kan me heel goed voorstellen dat als je dat ziet, hè, dat iemand dat doet, dan valt het wel op. En dan wil je ook wel even luisteren waarom iemand dat doet. Nou, zo is het ook bedoeld. Nou, daar blijft het niet bij. Ezechiël, en ik verzin het niet, Ezechiël die moest een gerstekoek bakken op, weten jullie dat? Op stront, op mensen, de menselijke uitwerpselen. Dat is wat Ezechiël moest doen, een gerstekoek op mensenpoep bakken. Nou, je zal er misselijk van worden en nou, ik hoop dat God dat nooit aan mij vraagt, want ik zou het niet zo smakelijk vinden als ik eerlijk ben. Dat was al een jammer inderdaad. Maar Ezechiël moest het doen. En eigenlijk de boodschap die erin zat, dat vond ik ook wel mooi. De boodschap is dat God tegen het volk wil zeggen, jullie zullen in ballingschap onder niet-Joodse volken leven. En daar zullen jullie onrein voedsel eten. En dat moest hij dus eigenlijk, door dat beeld moest hij aan de mensen op die manier vertellen. Nou, de laatste. En dat is lang niet volledig hoor, want Ezechiël moest heel veel dingen doen. Maar deze vond ik ook wel bijzonder. Ezechiël werd door God met stomheid geslagen. Nou, wat betekent dat? Heel simpel. Ezechiël kon jarenlang niet spreken. Zijn tong werd letterlijk vastgemaakt aan zijn gehemelte. En hij had een vrouw, maar hij kon dus niet met haar praten. Het lijkt me verschrikkelijk lastig om zo te moeten leven. Maar het gekke was, elke keer als Ezechiël een boodschap van God doorkreeg, op dat moment liet zijn tong los en kon hij dat uitspreken. En op het moment dat hij klaar was met profeteren, toen groeide de tong weer vast aan zijn gehemelte. Nou, verschrikkelijk. En deze handicap, zoals je het wel kunnen noemen, die zou net zo lang duren totdat de profetie die hij verkondigde tot vervulling zou komen. Nou, bijzonder. Meer kan ik er niet van maken. Maar in alles wat Ezechiël moest doen, zat een hele duidelijke boodschap verwoord. Namelijk, lieve mensen, kom alsjeblieft tot inkeer. Door het gedrag wat jullie doen, drijf je juist af van de Heere God. Hij die de bron is, hij die jou het leven kan geven. En als je afdrijft van de bron, ja, dan kan dat alleen maar leiden tot scheiding en vernietiging. Als je er goed over nadenkt, dan is de ballingschap, wat Israël aan haar lijf heeft meegemaakt, hè, dat hebben ze letterlijk meegemaakt. Eigenlijk is de ballingschap, wat lijfelijk gebeurt, een gevolg van wat er geestelijk gebeurt. Pakt u hem? Dus wat ze lijfelijk meemaken in de ballingschap, dat is eigenlijk wat er geestelijk gebeurt. Want ze gaan inderdaad in ballingschap, maar dat komt door wat er geestelijk is gebeurd. Namelijk dat er een steeds grotere afstand kwam tussen hen en God. Met alle gevolgen van dien. Nou, arme Ezechiël. Ondanks alle waarschuwingen Ondanks al die gekke dingen die hij moest doen, komt er helaas geen inkeer. En uiteindelijk wordt dan ook, als Ezechiël 37 jaar oud is, wordt de tempel verwoest. Precies zoals Ezechiël had voorspeld. Nou, wat een teleurstelling zal dat wel niet geweest zijn voor Ezechiël. Zo lang bezig, zoveel boodschappen doorgegeven, zo aan iedereen verteld dat ze tot één keer moesten komen. Maar uiteindelijk is toch zijn profetie in vervulling gekomen. En op dat moment kon hij weer spreken, want zijn profetieën zijn tot vervulling gekomen. Maar ik denk dat hij er helemaal niet zo blij mee was. Nou, wij weten gelukkig hoe het verder ging. Ezechiël wist dat op dat moment niet, maar wij hebben de rest van de Bijbel gekregen. En gelukkig laat God Israël niet los. Uiteindelijk mag Ezechiël ook hele hoopvolle boodschap brengen, ook al naar het volk wat in ballingschap is. Ezechiël mag namelijk voorspellen dat alles wat kapot is gemaakt door die Babyloniërs, dat God dat weer zal herstellen. Ezechiël mag voorspellen dat over de hele wereld verstrooide Israëlieten uiteindelijk allemaal weer thuisgebracht zullen worden in hun thuisland. En Ezechiël mag voorspellen dat God Israël ongelooflijk weer zal gaan zegenen. Ezechiël mag zelfs voorspellen dat er op een dag een koning zal opstaan die de kudde weer als één volk zal leiden. Die voorspelling heb ik er even uitgelicht. Dat staat het volgende. Ik zal één volk van hem maken in het land en op de bergen van Israël. En één koning zal over hen allen regeren. Niet langer zullen ze uit twee volken bestaan, in de tijd van Ezechiël, en verdeeld zijn in twee koninkrijken. Ze zullen zich niet meer verontreinigen met hun afgoden en hun afschuwelijke misdaden. Ik zal hen van hun zondige ontrouw redden en hen reinigen. Zij zullen mijn volk zijn en ik zal hun God zijn. David, mijn dienaar, zal hun koning zijn. En samen zullen ze één herder hebben. Nou, de David waar Ezechiël over heeft, dat kan niet de David zijn die we kennen uit de psalmen. Oftewel, letterlijk gezien. Nee, want die leefde 400 jaar voor Ezechiël. Nee, de David waar Ezechiël over mag profiteren, dat is Jezus. Dat is Jezus Christus. Hij is Gods herstelplan voor Israël, maar ook voor de rest van de wereld. Door rebellie, door ontrouw, door het najagen van andere afgoden, is er vernietiging gekomen en is het volk uiteindelijk in ballingschap verstrooid over de wereld. Maar Ezechiël laat hier al zien, er zal ooit een Jood geboren worden. En die Jood heet Jezus, om hen te redden en om hen te reinigen. Om hen eigenlijk het stenen hart te vervangen door een levend hart. Jezus, en zo mogen wij dat ook herkennen in de Bijbel, Jezus zal tijdens zijn leven volledig voldoen aan alle wijze eisen van het verbond. En hij zal als een levend offer voor ons, maar ook voor Israël, sterven. Hij zal de scheiding tussen God en ons wegnemen. En iedereen die in hem gelooft, krijgt deel aan alle zegeningen. Dus Jezus, dat voorspelt Ezechiël al. Jezus is het ultieme plan van God. En door Jezus is er redding voor Israël, maar ook voor de rest van de wereld. Nou, het klinkt misschien gek. Maar ik heb hier de afgelopen weken over nagedacht. En toen ik erover nadacht, dacht ik van, we leven nu 2600 jaar na Ezechiël. 2600 jaar. Ongelooflijk. Maar toch zijn er best wel wat overeenkomsten van deze tijd met de tijd van Ezechiël. En toen ik er goed over nadacht, dacht ik van ja, net als in de tijd van Ezechiël, is er ook nu aan de hand dat steeds minder mensen rekening houden met God. Ook nu zijn er steeds meer mensen die God gewoon simpelweg niet meer nodig hebben. We zijn van de jammer-generatie. Het moet op onze manier en anders maar niet. En dat is zelfs jammer voor Altje, hè? Maar zo zitten we in elkaar, de jammer-generatie. En net zoals de afgoden die in de tijd van Ezechiël gevolgd werden door de Israëlieten, volgen wij ook afgoden in deze tijd. Niet de Astarte-beeldjes, maar wij zijn vooral onze eigen afgod geworden. Zo kijk ik ernaar. Onze eigen ik, dat is een afgod. En die willen we dienen, die willen we op de eerste plek zetten. En net als bij Ezechiël groeit er steeds, en misschien kijk je er anders tegenaan, maar zo kijk je tegenaan, er groeit steeds meer een duidelijke scheiding tussen God en ons als Nederlanders. Maar misschien ook wel ons als mensheid. Gods heerlijkheid, Gods aanwezigheid verdwijnen steeds meer uit ons leven. Maar gelukkig, net als bij Ezechiël, nodigt God ons allemaal uit om zijn uitgestoken hand vast te pakken. Om voor eeuwig gered te worden. En net als bij Ezechiël, en dat zeg ik met heel veel verdriet, dat zeg ik ook met heel veel, probeer het echt te zeggen, met heel veel fijngevoeligheid. Net als bij Ezechiël mogen we ook vandaag geloven dat er binnenkort ook een kantelpunt gaat komen. Een kantelpunt wat in de Bijbel voorspeld staat, waarin God het besluit heeft genomen om zich definitief terug te trekken uit de wereld. En een logisch gevolg van dat kantelpunt, dat God zich terugtrekt uit de wereld, is dat er vernietiging en ellende zal komen. En dat de aarde vernietigd zal worden. Dat is wat de Bijbel voorspelt. En waar we nu, net zoals Ezechiël, vlak voor staan. Voor dat kantelpunt. Voor het definitief terugtrekken van God uit de wereld. En eigenlijk zou je het zo kunnen zeggen. Wij lijken wel op iemand, of de wereld, of de Nederlanders, die lijken wel op mensen die op een luchtbed drijven. In zee. En steeds verder van de kant afdrijven. Steeds verder. Je hebt het niet in de gaten. Je hebt het niet in de gaten. Maar er komt een moment, en dat is het kantelmoment, dat je opkijkt en dat je niet meer de vaste wal ziet. En dat je geen idee hebt waar je heen moet gaan. Daar lijkt het wel een beetje op. Nou, vandaag en vanmorgen roept God niet alleen door Ezechiël. Maar God roept vandaag door alle volgelingen van hem wereldwijd. Met precies dezelfde boodschap als Ezechiël. Kom tot inkeer. Want het gaat verkeerd aflopen. Er komt een kantelpunt. En dan wordt de aarde verwoest. Ik wou dat het anders was, maar ik kan er niks anders van maken. Als God de tempel die in Jeruzalem stond al 2 keer niet spaarde, want die is 2 keer verloren gegaan. Nou, dan kunnen we er 100% zeker van zijn dat God ook de wereld niet zal sparen. Niet omdat God dat graag doet, maar omdat de maat van onrecht, de maat van ongerechtigheid, de maat van al het leed wat in de wereld zichtbaar is, die is een keer vol. God laat ons uit liefde onze gang gaan. In de hoop dat je gaat beseffen wat je mist. In de hoop dat je uiteindelijk bij hem terugkeert. Er is eigenlijk maar 1 stap voor nodig om weer terug te keren bij de Heere God. Er is maar 1 stap nodig om gered te worden. Om de scheiding tussen God en jou, om die definitief op te heffen. En deze stap is een simpel gebed. Dat je in gebed tegen de Heere God zegt, Heere God, hier ben ik. En ik wil tot inkeer komen, ik wil tot bekering komen. Ik wil u volgen en ik wil het offer van Jezus aannemen in mijn leven. Het is een heel simpel gebed. Maar er gebeurt iets gigantisch in de hemelse gewesten. Want als jij dat gebed uitspreekt, krijg je op dat moment deel aan het offer van de Heere Jezus. Jouw volledige schuld wat je hebt bij God en de wereld, die wordt ingelost. Daar gaat de Heere Jezus voor betalen. En je wordt gespaard voor het kantelpunt. Je wordt gespaard voor Gods oordeel. En je ontvangt het eeuwige leven. Nou, de doop die we vanmorgen hebben meegemaakt is ook een soort van symbolische handeling. Net als in de tijd van Ezechiël. Een symbolische handeling om een boodschap uit te drukken. Gelukkig hoeven wij tegenwoordig niet meer 390 dagen op onze zij te liggen. Dat is niet wat God van ons vraagt. Maar Ali heeft vanmorgen in de doop laten zien dat zij zich bekeerd heeft. Dat ze tot inkeer is gekomen. En dat ze zich volledig eigenlijk aan de Heer Jezus heeft overgegeven. Dat ze hem gehoorzaam wil worden. En daarvoor is ze zelf bereid om een beetje, mag ik het zo zeggen, voor gek te staan. Met witte kleden aan en gedoopt te worden voor 150 mensen. Dat heeft ze ervoor over. Waarom? Omdat de Heer Jezus dat van haar vraagt. Maar de doop die we vanmorgen hebben gezien is ook een hele serieuze boodschap. Voor ons allemaal, zoals we hier met elkaar zitten. Want het doopwater staat eigenlijk symbool voor de dood. Dat is het. Precies bij Ezekiel, daar zit een boodschap in verborgen. Het doopwater staat symbool voor de dood. De dood die we allemaal uiteindelijk lichamelijk moeten ondergaan, maar die we allemaal uiteindelijk ook geestelijk moeten ondergaan. Er zal uiteindelijk een scheiding komen tussen God en de mens. God trekt zich uiteindelijk terug. En dan is die scheiding er. Dat gaat gebeuren. Voor ons allemaal. Maar gelukkig, en dat heeft de Heer Jezus verkondigd, gelukkig is er een uitweg. Dankzij de Heer Jezus kunnen wij ontsnappen. En in de doop laat je dat dan ook zien. Dat je niet alleen sterft in dat water, dat symbool staat voor de dood. Maar dat je ook met Christus opstaat in een nieuw leven. Dat is wat symbolisch zichtbaar wordt. Nou, de doop van Ali is prachtig. Maar ik wil vanmorgen verkondigen, nogmaals, dat er een hele serieuze boodschap in zit. Nu nog is het tijd om gered te kunnen worden. Nu nog is het tijd om ons om te keren, om terug naar de kant te peddelen. Nu nog is het tijd om in het beeld van de Amish te blijven, om de wereld te verlaten en terug te keren naar huis. En mijn vraag van vanmorgen is, waar wacht je nog op? Wat houd je tegen? Wat houd je tegen om de Heere Jezus te aanvaarden als Heer en Verlosser van je leven? Om de scheiding tussen jou en God ongedaan te maken en het eeuwige leven binnen te gaan. Het is het allermooiste wat je kan meemaken. En daar mocht Ali vanmorgen voor getuigen. Amen.